Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 6 vers 1 tot 23. Romeinen 6 vers 1 tot 23. En door te zingen psalmen, psalm 29 vers 1 en 6. Psalm 119 vers 1 en 3. Psalm 119 vers 67. Psalm 52 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 6 vers 1 tot 23. Het te zingen psalmen, psalm 29 vers 1 en 6. Psalm 119 vers 1 en 3. Psalm 119 vers 67. Psalm 52 vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkaar zingen, gemeente, van psalm 29 en daarvan vers 1. Aardse machten looft den Heere, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam alle grote roem beschaamt. En ook vers 6 looft de Heere, die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Psalm 29, daarvan vers 1 en vers 6. schriftlezing vindt u dit middaguur in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, daarvan het zesde hoofdstuk, Romeinen 6. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meer worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode, als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zij desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar hoorde zij dan dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het wel gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer.
Gemeente, aan de orde van behandeling dit middaguur is uit zondag 16, vraag en antwoord 43. We willen voor het verband de gehele zondag lezen, maar in de prediking stilstaan bij de 43ste vraag en het antwoord daarop. Zondag 16, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was? Vraag en antwoord 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Dan vraag en antwoord 43 en 43. Wat krijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerandende dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. En vraag en antwoord 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover zoeken wij het heilig aangezicht des Heren in het gebed. Heere God des hemels en der aarde, aan de middag van deze uw dag brengt gij ons samen in uw bedehuis, waar wij de tweede kerkdienst uit uw hand mogen ontvangen. En dan mag het vanmiddag zijn, Heere, een leerdienst waar het oude troostboek, wat al in vroeger eeuwen bepreekt werd en waaruit de jongeren onderwezen werden, ook in ons land al eeuwenlang. En Heere, dat boek, dat mogen we nog altijd hebben. Niet de Bijbel zelf. En toch, Heere, voluit klinkend daarin door het Bijbelse getuigenis, wat er opgesteld is door die beide jonge mannen, Eusinus en Olevianus. En die mannen die mochten daar zo dat onderwijs geven wat ze van u zelf ontvangen hadden. In de tijd van de reformatie, de tijd waarin ook daar het geding was om de waarheid van uw woord, het sola gratia, het sola fide, Heer, het sola scriptura, het solus Jezus, solus Christus, Heer, dat het mag zijn dat ook dat enige wonderbare fundament, dat dat mag gekend worden. Het lijden en sterven van uw lieve Zoon. En dat toegepast aan het hart. Heere, zou ge willen geven dat het onderwijs ook vanmiddag zo gezegend mag worden. Ook als het gaat om de betekenis dat uw kerk met Christus gestorven is. Maar ook opgewekt is tot een nieuw leven. Het leven van de heiligmaking, het leven der dankbaarheid, de dagelijkse bekering. Daar wordt in onze dagen veel over gesproken, Heere, maar dan gaat het ook om het fundament. Het fundament ook van het leven der heiligmaking. En het kan toch niet gebouwd worden op het oude fundament, de ruïne van ons leven. Het kan alleen als daar is die ware vernieuwing in het binnenste. Het met u gestorven zijn en met u op te staan tot een nieuw leven, Heere, dat het onderwijs vanmiddag voor ons mag zijn als een spiegel, tot onderwijzing naar het verstand, maar ook, Heere, dat de zaken die vanmiddag aan de orde komen, aan het hart geheiligd mogen worden, dat het mag zijn, Heere, dat als we deze zaken niet kennen, o, ze gekend mogen worden door die wederbarende werking van uw Pinkstergeest. En dat daar een binnensmeken mag zijn, Heere. Waarachtige ontdekking. Maar ook dat dit onderwijs in de Zoon uwer liefde, in het hart en leven, o, zo tot zijn bestemming mag komen. Geschonken mag worden uit loutere, onverdiende genade. Heere, zou ge dat willen schenken. Maar het ook mag zijn voor uw volk, voor uw kinderen. O, aan de ene kant tot onderwijzing. Aan de andere kant ook tot verootmoediging. Want dan geldt er ook in het leven van uw liefste kind, dat er nog maar zo weinig van gekend wordt. Ook de zaken die daar genoemd worden, dat met u gestorven zijn aan al de zonden. O Heer, aan al wat in ons hart leeft. Die boze wil van het vlees. En het werkelijk u mogen bedoelen. U op het oog mogen hebben en naaste mogen liefhebben, o Heere, dan is zo nodig die nadere bekering. En wilt u dat schenken, dat meer en meer te moeten sterven, maar ook meer en meer aan u verbonden te mogen zijn en dat nieuwe leven te mogen kennen. Heere, zou u dat willen geven? Gaat u de rij door? En wilt u ook thuis voor de kerktelefoon of door middel van computer of CD of een bandje op een later ogenblik uw zegen nog komen te schenken, dat ook dan en daar het mag worden ervaren dat gij van ons af weet, dat ge weet waar wij wonen en weet wat we van nood hebben, wat er in het hart ook leeft. Heere, zou dat ook willen schenken. En dan denken we zo ook aan Hanneke Meijering met haar man, de weg ook die zij ook moeten gaan, wilt dus ook beiden daarin komen te ondersteunen, te sterken en op te richten, oog op u te mogen slaan, koning der kerk. Heere, gedenk dat ieder van ons ook in zijn of haar omstandigheden. Heere, zou u zegenende handen willen uitbreiden over dit deel uw wijngaard. En zou u in het midden daarvan willen werken, willen trekken van buiten, maar ook in dit huis, in de harten, wonderen van uw genade willen verheerlijken. Heere, gedenk zo een ieder van ons in alle omstandigheden, vreugde en verdriet. Wees nabij, gedenk land en volk ook. Heere, wat ook deze dagen, ook zo dichtbij Vriezenveen, denk ook aan het carnaval, waar de leegte wordt uitgeleefd, waar uw naam wordt ontheiligd. Heere, dat het mag worden verstaan, dat het leven der zonde, het leven buiten, dat het leeg is, dat het ijdel is, dat het zonder enige zin heeft. Dat de leegte niet kan opvullen. En dat niet alleen dat het u bedroeft, ja u vertorent. O, dat we dat zouden verstaan, dat we ons niet zouden verheffen. Maar dat we ook bewogen zouden zijn met de wereld die in nood ten onder gaat, in vijandschap. En ach, Heer, als ons eigen hart kennen, dan vinden we alles daarin, wat in de wereld ook openbaar kan komen. Dan zijn we niet beter, die eigen gerechtigheid en die liefde tot de wereld. Maar wilt u geven dat er gebed mag zijn voor onszelf en ook nog voor de uitbreiding van uw koninkrijk, over het rond van deze aarde, ook in ons land, onder ons volk. Geef nog een herleven, een revij, een opwekking. Heere, gedenk ook zo uw kerk ook hier in ons land. Ook de Vaderlandse kerk waarvan we een deel mogen uitmaken. Plant in Gods, en dat mocht ook zijn in 2004, gebleven bij de waarheid van schrift en belijdenis. Toch, Heer, ook zoveel zorgen op het kerkelijk erf. Want dat is ook geen garantie. De keuze toen, dat ook daar uw waarheid bewaard zal blijven. Onder ons land en onder ons volk, zoudt ge dat zelf willen werken, Heer. En dat ook in een weg van bekering, van vergeving, o, van ontdekking, ontlediging, overtuiging, Heere, maar ook in een aanhankelijk leven, aankleven van u, dat dat mag worden gevonden. O Heere, beginnende bij de kerk, dat het mag worden gevonden, onder jong en onder oud, onder ambtsdragers, ja Heere, over het geheel van onze kerk. En wil ook nog bijeen brengen wat bijeen behoort, op uw tijd, op uw wijze. Gedenk dan nog zo, ook de arbeid op het zendingsveld, evangelisatieterrein. Gedenk ook de overheid, ook in ons land, ook onze koning, koningin, onze regering, de overheid, in het land, in de vergaderzalen, het parlement, maar ook in de provincie. En ook plaatselijk, ook als daar, ook in ons dorp en ook in onze omgeving, dat daar ook binnenkort weer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, zoudt u nog mannen willen uitstoten die u vrezen, Heren, die het ook mogen laten klinken, land, hoort des Heren woord, schik u om uw God te ontmoeten, o, dat de waarheid van uw woord niet verzwegen zal worden. Daar zal toch land en volk goed mee zijn, al zit niemand erop te wachten, ook in onze tijd niet. Maar dat ons mag gaan, Heer, om de eer uws naams. Dat ons mag gaan om het ware welzijn van het volk. Heere, wilt u dat schenken? Gedenk nog zo, ja, ook de wereld in nood op alle plaatsen, gevaren van oorlog, van dreiging. Och, Heere, gedenk nog zo, bijzonder ook het volk van Israël. In deze lijdenstijd ook dat hun ogen geopend mogen worden voor de Christus, de Zoon des Vaders. En dat ze hem te voet mogen vallen in waarheid. Heren, we vragen u dit alles, niet waar we dat verdiend hebben, maar het enkel genade alleen op Jezus wil. Amen. Uw gave wordt ingezameld, gemeente voor kerk, voogdij en diaconie. In die volgorde van harte, in uw vervaardigheid aanbevolen, de Heere zegen u en uw gave. Geef u een milddadig hart en inleid op de prediking, willen wij dan zingen van de 119e psalm. En daarvan vers 1 en vers 3. De 119e psalm, vers 1 en vers 3. gemeente aan de orde van behandeling is dan vraag en antwoord 43 van de 16e zondagsafdeling. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses die in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf en hem tot een offerande ter dankbaarheid opofferen. Gemeente, het nut van Christus lijden en sterven is niet alleen dat aan de gerechtigheid Gods genoeg gedaan worden. Is niet alleen dat voor de kerk de prijs voor een zaligheid betaald mag worden. Is niet alleen, om maar zo te zeggen, tot rechtvaardigmaking. Maar het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat is ook het fundament van de heiligmaking, waar het vanmiddag in deze vraag en antwoord over mag gaan. Het nut van Christus lijden, sterven, dat het nut daarvan is ook het leven der heiligmaking in het hart van Gods kind. In het hart van de kerk met een hoofdletter van Gods volk. Het gaat hier dus vanmiddag over wat we wel zeggen ook, niet alleen de heiligmaking, maar het ook wel noemen de volharding. Of ook wel de dagelijkse bekering. En gemeente, als het gaat om dit onderwerp, dan horen wij vanmiddag, en dat moet ik dan ook nog noemen, dat is het onderwerp dan de Bijbelse heiligmaking, waarbij wij een drietal gedachten dan willen onderscheiden, dat deze in de eerste plaats niet activistisch van aard is. De Bijbelse heiligmaking is in de eerste plaats niet activistisch van aard. In de tweede plaats is dat gegrond op de rechtvaardigmaking. En in de derde plaats wordt deze gekend door een dagelijkse bekering. De Bijbelse heiligmaking is in de eerste plaats niet activistisch van aard. Heeft ze fundament in de rechtvaardigmaking of ze grond in de rechtvaardigmaking. En wordt gekend door de dagelijkse bekering. En gemeente, als het dan gaat om het woord heiligmaking, dan is dat een zaak die in onze dagen vaak gehoord wordt. In de kerk, en zo is het ook mij wel eens ter oren gekomen, ook wel eens tegen mij wel eens gezegd in de jaren dat ik mag preken. En moet het toch niet altijd gaan om de preek over bekering, niet altijd de preek gaan over rechtvaardigmaking, over de vergeving der zonden, over de rechte stoel van God. Maar moet het toch ook gaan om het leven van elke dag. En dat moet toch het christenleven zijn. Dat moet toch het leven zijn dat de mensen in de wereld zien aan ons. Wat het is om een christen te zijn. Om God te dienen. Dat we zijn als toch een licht in deze wereld. Dit licht verspreiden. Zo wordt er vaak over gesproken. En zo wordt ook vaak vanuit, we zouden zeggen wat meer evangelische kring, maar ook wel vanuit de reformatorische kring, vaak wel wat afwijzend gewezen, hè, naar een prediking of naar kerken of gemeenten waar het gaat om bekering. Het gaat toch om dat de Heer gediend wordt. Het moet toch in ons leven zichtbaar worden. En gemeente, dat is ook waar. Het moet ook in ons leven zichtbaar worden. Als het goed is. En dan moeten we ook zeggen, daar gaat het natuurlijk ook om. Gisteren, terugkomend uit Friesland, gebeurde voor ons een ongeluk hier op de N36. Iemand was schijnbaar in slaap gevallen en bij een stoplicht schoot ze als het ware de persoon met twee kinderen achter in de auto een vluchtheuvel op en raakte net een verkeersbord en kwam met haar neus tegen het verkeer in tot stilstand. En gevoelde wel, we moesten wat hulp bieden. Ze kon ook niet zomaar uit de auto komen. En als je dan probeert ander verkeer, wat auto's, tot stilstand te brengen, dan zie je dat heel veel auto's zo voorbij rijden in het donker. Maar uiteindelijk was er een man die ook hulp bood en politie gebeld en noemt u maar op. Maar dan zie je hoeveel mensen haast hebben, hoeveel mensen niet omzien naar elkaar. Dan laten we maar niet zeggen dat we beter zijn, want zo ben ik ook. En zo zijn we allemaal. En natuurlijk, dan moet zeker, als het goed is, moet die vrucht zichtbaar worden in ons leven. Een omzien. Maar dat is geen eigen werk. Dat is geen verdienste. Ook wordt wel gezegd, we moeten getuigen. Jazeker, de naam van de Heer moet beleden worden. En we moeten anderen ook hartelijk opwekken om de Heer te zoeken. En om de naam van de Heer te beleiden. Maar wat staat er nu in zondag 16? Dat het niet is door onze kracht. Er staat door zijn kracht. Onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de bozelis des vleeses in ons niet meer regeren. Maar dat onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen door zijn kracht. Geen mensenkracht. Geen verdiensten van een mens. Niet iets wat wij voortbrengen. En dan moeten we vrezen dat heel veel heiligmaking een best doen is. Dat mensen best doen om zich voor God aangenaam te maken. En misschien wel een best doen omdat de mensen in de wereld ook zullen zeggen, zo zie eens wat hij of zij doet. En dan zien we als het ware dat op de ruïne van ons oude bestaan een gebouw van heiligmaking gebouwd wordt, maar het fundament deugt niet. Het fundament zal eens instorten. Het fundament is een ruïne. Want wat wordt er nu gemist? Wel wat we hier lezen in deze zondagsafdeling. Het met Christus gestorven zijn. En met hem op te staan. Door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. En iets staat er, hoort u het, kind van God. Gekruisigd, gedood en begraven is als iets wat in het verleden achter u ligt en nooit meer hoeft te gebeuren. Nee, gekruisigd, gedood en begraven wordt. Als het goed is, is dat in ons leven. Als dat in ons leven gebeurt, dan verstaan we ook. Dat moet dan steeds opnieuw dagelijks in hart en leven gekend worden. Met hem gekruisigd, gedood, begraven. Opdat de boze lusten van ons vlees in ons niet meer regeren. En als een vrucht daarvan, ons de Heere tot een offerande der dankbaarheid mogen opofferen. O die oude mens. Ja, het onze, onszelf, ons hart, dat moet gekruisigd worden, moet aan het kruis. Al het onze, dat moet eraan. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Al het onze, dat moet er tussenuit. O, dat moet de dood in. Daar is zo die ontdekking voor nodig. Daar blijft zo de prediking van Gods wet. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing in ons leven nodig tot de laatste snik. Die overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als een mens meent dat hij al wat aardig gevorderd is in het dienen van de Heer, het leven der genade, moet verstaan dat het in zichzelf niets nog is. Maar dat alles ligt in hem. Alles in hem die gestorven is en opgestaan. En gemeente, dat wordt nu zo vaak gemist. Als het gaat over de heiligmaking. Iets wat je moet doen. Iets wat je moet betrachten. Maar het door zijn kracht. Dat wordt gemist. Te sterven aan onszelf. Ontdekt te worden aan die vloek der wet. Een verbroken hart en een verslagen geest. Waar het kind van God uiteindelijk ook niet bovenuit komt. Maar gekend zal worden tot de laatste dag toe. En toch moeten we zeggen, die activistische heiligmaking, waar we in onze dagen veel van horen en zien, is niet vreemd, is ook niet nieuw. Iemand als Kolberg in de 19e eeuw al sprak daarover In de preek van Psalm 24. Wie klimt de berg des Heeren op, wie zal die God gewijde top voor het oog van de Heeren betreden? En dan zegt hij: werp toch die heiligingskrukken van u af, want ge komt er de berg des Heeren niet op. O, bij velen is het leven van de heiligmaking een zaak, waardoor ze toch nog menen in een eigen weg de hemel te verdienen en de berg des Heeren te kunnen beklimmen. Dat ze goed hun best gedaan hebben en dat de poort des hemels voor hen zal opengaan. Maar de poort des hemels zal voor ons gesloten blijven, als dat het fundament is waarop we onze zaligheid trachten te bouwen. En niet alleen in de 19e eeuw speelt dat, al ook in de dagen van de reformatie. Waarom dacht u dat Eugenius Olevianus deze vraag en antwoord zo nadrukkelijk ook hier aan de orde stellen? Wel, het is natuurlijk gericht tegen de leer van de Roomse kerk, de leer van de goede werken, de gedachte dat een mens met zijn verdiensten voor God kan bestaan en de gedachte dat als men een sacrament ontvangt, men daardoor ook die genade ontvangt om God te kunnen dienen. Maar wat wordt gemist? Dat die oude mens met Christus gekruisigd, gestorven en begraven wordt. En de boze lusten van het vlees gedood wordt. Het fundament deugt niet. En gemeen, uiteindelijk is het ook niet iets wat pas in de reformatie speelt. Dat is een les die de apostel Paulus, van wie we lazen in Romeinen 6, dat hij over deze dingen heeft moeten schrijven. Een les die hij zelf zo pijnlijk heeft moeten leren. Hij schrijft op een andere plaats over de gerechtigheid die in hem was. De volmaaktheid die hij bijna had kunnen bereiken in zijn leven. En hoe in aanzien hij stond in Jeruzalem onder het Sanhedrin. Hij die zo God diende, hij die zoveel kennis had, hij die zo de rechtvaardigheid die in de wet was, leek te kunnen betrachten, maar erachter moest komen op weg naar Damascus, dat hij niet God bedoelde, dat hij niet de Heere bedoelde, maar dat hij zichzelf op het oog had. We moeten vrezen dat, ach, dat moet ook een kind van God vrezen. Tot de laatste dag toe, als u meent en als ik meen, dat we de Heere mogen bedoelen en de naaste mogen bedoelen. Maar als de Heer ons nog weer verder ontdekt, tot in de diepste hoeken van ons hart, dan blijkt er dan ook nog zoveel eigen bedoeling te zijn. En zoveel eigen vlees in ons leven. En dan moet er nou allemaal tussenuit. Omdat alleen de Heer Jezus ons niet alleen geschonken wordt tot rechtvaardigbaar, maar dat ook al de heiligmaking in hem alleen is. En in hem ons geschonken wordt. Al het ons, dat is vlees. En in hem is alles wat voor God alleen kan bestaan. Ja, gemeente, moeten we zeggen. En dat wordt nou zo vaak gemist. Dat wordt ook in ons leven van nature zo gemist. Activistische heilig maken. Ja, vaak moet je dan ook zeggen, ook als het gaat om rechtvaardig maken, wordt er dan wel wat gemist. De diepe kennis van schuld, van verlorenheid, van zonde, van verbrokenheid, verslagenheid. Dat men de dood op al het zijn heeft moeten schrijven. De onwaardigheid, de rechteloosheid. Die roep, o God, als een verloren mensenkind, wees mij zondaar genadig. Ook dat wordt dan vaak gemist. Maar zo zullen we het horen, het fundament van heiligmaking is uiteindelijk ook de rechtvaardigmaking. Het begint niet bij de heiligmaking. Het begint bij de rechtvaardigmaking. Als de rechtvaardigmaking er mag zijn, dan zal er ook zijn het leven der heiligmaking. En wat dan ook gemist wordt bij zo'n activistisch heilig maken, is die strijd waar de apostel Paulus in de Romeinenbrief over schrijft. In Romeinen 5 heeft hij dat getuigenis mogen geven. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede. Door de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd, zei de Romeinen 5. En de Romeinen 6 spreekt hij over dat leven met de Heer. Dat leven van de heiligmaking. Dat met hem gestorven zijn en met hem begraven zijn, maar ook opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Om de leden te stellen als offers als offer der dankbaarheid voor de Heer. Maar dan komt Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Oh, dat is de les die Paulus zelf heeft moeten leren en waar hij over schrijft aan de gemeente van Rome. Dat zolang hij zal leven, tot de laatste adem die hij zal uitblazen, hij vleeselijk is, verkocht onder de zonde. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Die strijd tussen vlees en tussen geest, kent u die, o kind van God? Dan ontvang genade. Die strijd die uw leven lang voortgaat, die u nooit met rust kan laten. En die als het goed is ook doet uitroepen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is niet een onbekeerde. En dat is niet iemand die geen genade kent. Nee, dat is iemand die na ontvangen genade erachter moet komen. Dat hij het leven der dankbaarheid niet kan betrachten. En de Heer niet kan dienen zoals het behoort. Dat daar misschien maar een klein beginsel is van nieuwe gehoorzaamheid waarop de dood geschreven moet worden omdat u gevoelt. Het is nog met zonde bevlekt. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Maar dat Paulus ook zegt. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Waarom? Niet omdat hij getrouw is. Dat de Heer het laat varen. De werken zijn er handels. Eerste aandachtspunten, gemeente. De Bijbelse heiligmaking. Dat is geen activistische heiligmaking. Wat is het dan wel? Wel, het vindt uiteindelijk zijn fundament in de rechtvaardig maken. En eigenlijk zeg ik dat verkeerd. Het is wel waar. Eerst de rechtvaardig maken en dan de heilig maken. Maar eigenlijk moet ik het anders zeggen. Eigenlijk moeten we zeggen, de rechtvaardig maken vindt zijn grond in het lijden, sterven en de opstanding van Christus. En de heilig maken evenzeer vindt zijn grond, zijn fundament in het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Beiden vindt zijn grond in hem. Zijn verdienst, zijn werk, zijn persoon. Christus, die niet alleen gestorven is, maar opgestaan is. Christus, die niet alleen tot rechtvaardigmaking wordt geschonken door de Vader aan de zijde, maar ook tot heiligmaking, heerlijkmaking en volkomen verlossing. En gemeente, wat is nou de les die de Heer al zijn kinderen leert? Dat ze niet anders doen dan de geboden van God overtreden. En dat in het begin en dat in hun leven tot nu toe gedaan hebben. Maar dat ze, en dan zijn we waar we vanmiddag uit moeten zijn. Dat ze dat blijven doen. Dat ze de hoop niet meer kunnen hebben. Dat ze dat van zichzelf niet zullen doen. We moeten zeggen, de heiligmaker waar in onze dagen over wordt gesproken, is vaak een heiligmaker waarvan gedacht wordt, je kunt de zonde in je leven wel overwinnen. En je kunt de zonde in je leven wel te baas worden. En je kunt wel zo, als het ware, tot een staat komen. Ja, dat je rechtvaardiger bent dan anderen, minder zonde doet dan anderen. Maar dat is nou juist een les die Gods kind moet afleren. Niet alleen dat ik de afgoden heb gediend, maar dat de Heer je laat zien, ik zal ze blijven dienen. Tot de laatste ademsnik toe. Niet alleen dat ik mijn ouders niet heb geëerd, maar ik zal het ook in de toekomst niet doen. Niet alleen dat ik de naam des Heer heb ontheiligd, maar ik zal het ook in de toekomst blijven doen. Niet alleen dat ik de leugen heb gesproken in het verleden, ik zal het ook in de toekomst blijven doen. Niet alleen dat ik in het verleden heb begeerd, nee, ik zal tot de laatste dag begeren wat niet van mij is. Medemakers vragen, heeft de Heer u al op die plaats gebracht? En maken u eens vragen aan ontvangen genade, dat u steeds weer door de Heer op die plaats gebracht mag worden. Dat je moet uitroepen, ik ellendig mens. Je ziet hoe je de Heere bedroeft, de Heere vertoort, hoe het oordeel van de Heere over uw leven ligt. En ook na ontvangen genade, hoezeer u het oordeel des Heeren weer waardig maakt, dat er van ons niets over kan blijven, wat de Heere kan bestaan. Je moet uit op een verloren. Maar dat er ook die beet is, Heere, help mij. Heere, vergeef mij. Verzoen die zware schuld, die ons, die mij met schrik vervult. Bewijs ons eens genade, o Heere, vernieuw mijn hart. Besnijd mijn hart. Hoe zijn er vanmiddag in de kerk die dat kennen in hun leven? Kent u dat nog niet? Jonge meisje, man, vrouw, leef toch niet voort in een onverzoende staat. Leef toch niet voort op die brede weg. De Heer zegt, bekeert u. En achteraan hoort u vanmiddag in deze woorden door, dan zult u nooit bekeren. We hebben vanmorgen gehoord, daar zijn mensen vijand van. Maar dat het dan die smeking zou zijn, Heere, wilt u me dan bekeren, wilt u me dan trekken. En wilt u me dan roepen vanuit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. En och dat u geen rust zou kennen. Dat u dat mag kennen en mag weten. Domen, ik heb geen gebed. Heere, leert u me dan bidden. De smeking, het eenzucht moet dan zijn van de Heere. Door die geest der genade en der gebed. We zijn nou vanmiddag in de kerk. Die dat moeten zeggen. Van zichzelf niets te kunnen voorbrengen. Ja, wel wat voortgebracht hebben. Dood en schuld en zonde en verderf. Maar mag ik u dan wijzen op hem. Gods eigen lieve zoon. Die niet gespaard heeft. Maar heeft overgegeven. Tot in de dood. Dat God zijn zoon heeft geroepen. Dat God zijn zoon heeft willen zijn. Hij die blank en die rood is. Die de banier draagt over 10.000. Hij die geen zonde kende heeft gedaan. En hij die het heeft gesproken. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. In het binnenst ingewand. Wiens lust het was om zijn vader te eren. Om zijn vader te dienen. Wiens lust het was. Om ook toen hij op deze aarde was. Ook zo de mensen kinderen te helpen. Wie lust het was om zo dat gebod van zijn vader te vervullen. En wie lust het ook was om aan de eisen van Gods recht te voldoen. Om zijn naam te verheerlijken en te heiligen. En wie lust het geweest is om voor de zijnen aan het vloekhout te sterven. Zijn bloed te storten. Het offer te brengen dat zo volkomen is. Dat er genoeg kracht in ligt. Om de zonde der wereld te verzoenen. En waar het nou voor mag gelden. Dat al de zijnen zijn vader hem gegeven hebben. Tot hem zullen komen. Dat hij ze niet hoeft af te wijzen. Ja, dat hij voor hen is opgestaan. Als een heerlijke blijk. Dat de vader zijn offer goedgekeurd heeft. En dat hij voor de zulken die door hem tot de vader gaan. Verschijnt voor zijn vader. Om voor ze te pleiten. Dat hij betaald heeft om wie de vader. Verzoening wil schenken. En het waar mag worden. Al waren uw zonden scharlaken. Ik zal ze maken witter als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken witter als sneeuw. Oh, ze staan vanmiddag in de kerk. Een tollenaar, een hoer. Een wegloper, een doelmisser, een almbederver. O, maak u wijs op hem. Op wiens lippen genade is uitgestort. Maak u wijs op hem. Wiens bloed gestort is. Maak u wijs op hem die het heeft gesproken. Het is volbracht. O, dat u beden mag zijn. Wees mij de zondaar genadig. En dan staat er zo heerlijk in de psalmen die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoor heeft ontzegd. O Heere, dat ik dat geloof mag kennen. O Heere, wees mij de zondaar genadig. O Heere, help mij. En wil u zelf aan mij openbaren. Met uw schatten en met uw gaven. Hoe wil hij dat doen, gemeente? En waar hij nu komt om dat leven te schenken. Zichzelf voor ogen te stellen. Ik ben uw heil alleen. Daar mag de kerk het gaan zingen. Dat hij nu hun liefste is. Dat hij de schoonste is. Dat genade op zijn lip is uitgestort. En dan mag het ook waar worden met mij, mijn God. Kan ik ook door muren dringen. Over muren springen en door benden dringen. En gemeente, mag het een heerlijke vrucht daarvan zijn. Wat we lezen. Dat door zijn kracht, de kracht van hem die gestorven is en die opgestaan is. Door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Omdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar wij onszelf hem tot een offer aan de dankbaarheid opofferen door zijn kracht. Waar hij woont in uw hart. Wat met Paulus mag zeggen, ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. Zijn kracht tegen de zonde gestrijden. Ja, ten bloede toe te strijden tegen de zonde. Het ergste zegt de apostel, gij hebt nog ten bloede toe niet gestrijden. Tegen uw gedachten, tegen uw woorden, tegen uw eigen bedoeling, tegen de verleidingen van de wereld. O, dat al het onze eronder komt niet door uw kracht, maar door zijn kracht. En dat steeds ook weer opnieuw nodig, die ontdekking, bekering, vergeving. Maar ook het andere, hem uw leven op te offeren. In dat leven der dankbaarheid, omdat u de uwe bent, omdat hij de uwe is. Zijn eigendom, dat het maar mag zijn. Als een ledemaat in zijn lichaam ingelijfd waarvan hij het hoofd is. O, dan bent u niet meer van uzelf. Dan ben je niet meer van jezelf. Maar dan is hij uw meester. Dan is hij uw koning. Dan is het zoals bij de engelen. Wie lust het is om de wenken van de Heer te staren. Heere, zegt u maar. Wat moet ik doen? Wat wilt gij dat ik doen zal? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Is dat altijd zo? Nee. Daarom is ook zo nodig die voortgaande bekering. Als een kind van de Heer op de plaats mag zijn voor de Heer, o, dan mag het zijn verenigd met zijn wil. Als zou de Heer willen dat u naar de Noordpool gaat, dan gaat u met hem naar de Noordpool achter hem aan. Maar o, dan kan het de volgende dag weer anders zijn. En daarom steeds weer opnieuw. Door zijn kracht die oude mens gekruisigd, gedood en begraven wordt. Om op te staan. Ja, in hem opgestaan te zijn, maar ook steeds weer opnieuw. Tot een offerande der dankbaarheid. Uw leven op te offeren, gemeente. Gaat de Heer nou zelf voor instaan? Heeft de Heer nou gesproken, denk maar in Jeremia 31, dat nieuwe verbond dat de Heer zegt. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Daar is de Heer om te doen. O, dat hij een God is. Hij is de levende God. Maar die een volk heeft. Dat hem mag dienen. In weer leven hij verheerlijkt gaat worden. En dan moeten we inderdaad zeggen. Dan hebben we toch soms wel eens ook de mensen uit evangelische kring gelijk. Alsof het alleen maar gaat om uw zaligheid. Als het alleen maar gaat om uw behoud. Om die vraag, nee. Dan gaat het daar om dat God verheerlijkt wordt. In het leven van zijn kinderen. In het leven van zijn dienstknechten en dienstmaagden. Dat de Heere aan zijn eer komt. O, niet meer voor uzelf te leven, maar dan ook voor hem te leven. Daarmee worden we ook gewaar wat de apostel ook schrijft in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 10 lezen we dat. Dat als wij zondigen, na ontvangen genade, de kennis der zaligheid ontvangen hebben, dat het is een opnieuw kruisigen van de Heer Jezus, dat het dan zo erg is. Als een kind des Heeren zondigt, dat een opnieuw kruisigen, opnieuw aan het kruishout nagel is van de Heer Jezus. Daarom zegt ook ergens de apostel, dat een kind van de Heere Johannes niet meer kan zondigen. De werkelijkheid is natuurlijk dat een kind des Heeren opnieuw zondigt. Het verbeurt en verzondigt. Maar het verschil is, dat het wel een verschil is, of er is een struikelen in de zonde, een vallen in de zonde. Of dat er is een leven in de zonde. Daar is wel een groot verschil. Als een kind van de Heer, en dat is ook niet altijd terstond, opnieuw ziet dat hij de Heer bedroeft, de Heer vertoort. Dan kan er ook zo'n geweldig gevoel van droefheid over zijn. Zoals Petrus weende als hij ziet dat hij de Heer Jezus verloochend heeft. Maar dan geldt zo die waarschuwing uit Hebreeën 10 vers 26 en 17. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Zo wij willen zondigen, nadat we de kennis der waarheid ontvangen hebben, o, dat is de vrees wel eens voor elk kind van God. Dat die zou struikelen, zo zou struikelen. En uit de zaligheid zou vallen, maar juist waar die vrees is. En het u aan de Heere mag verbinden. Zal toch ook waar worden wie nederstort. Wordt door hem opgericht. Ja, dan struikelt u. Maar er wordt toch de kerk gewaar. Uit de handen is hier niet kunnen vallen. Die wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dan denk ik ook wat er staat in de Korinthebrief, waar Paulus moet schrijven dat Christus voor alle gestorven is, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar voor die voor hen gestorven en opgewekt is. En ik denk aan wat we hebben gelezen in Romeinen 6. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Want indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan wordt. Omdat we niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Die we nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Kent u iets van het leven? Na ontvangen genade. Ja, wordt hier in uw leven gestempeld. O, vraag de Heer u te doen zien in de spiegel van zijn wet. Want als wij het leven der heiligmaking niet kennen, zo zullen we niet ingaan. Aan de vruchten zal de boom gekend worden. In de dag des oordeels, als u zult staan voor de rechterstoel van God, zult u niet in kunnen gaan waar u uw bekering vertelt. Maar zult u ingaan op grond van de vruchten. Die het wezen der bekering in uw leven zullen verklaren. Verstaan we dat gemeente? Aan de vruchten kent men de boom. En wat wordt het dan een zaak van droefheid, dat we zoveel tijd verspild hebben. Zoveel meer gebeden had moeten zijn. Zoveel meer het woord geopend had moeten worden. Dat uw vrouw, man en kinderen over het ene nood had moeten spreken. Of misschien hebben we wel gesproken over elkaar, over kerkmensen, over noemt u maar op. Maar niet over het ene nodige. Niet over de Heer. Wat is dan erg als we zoveel tijd voorbij hebben laten gaan. Waarin de Heer ook gediend mocht worden. Wat mag er dan ook zijn, een honger en een dorst naar het woord. Om het te onderzoeken. Of verstaan we dan ook dat we meenden misschien wel enige kennis te hebben. Maar hoe weinig kennis we nog van het woord hebben. En van de Heer hebben. O, wat mag er dan ook zijn, een verlangen ook om in alles ook niet de naam van de Heer meer te ontheiligen. Maar dat het in ons leven zijn naam geheiligd zal worden. Dat niet om ons het wil zijn naam gelasterd zal worden. Maar om ons het wil zijn naam geprezen zal worden. Wat mag dat bemerkt worden in uw gezin? Wat mogen ze dat merken op school? Wat mogen ze dat merken op uw werk? Dat u niet meer uzelf bedoelt. O ja, zeker. Dan worden ze het ook gewaar als u van uw plaats bent. En als jij van je plaats bent en ik van mijn plaats ben. Niets wordt zo duidelijk zichtbaar voor de ogen van de wereld dan dat een kind des Heren van zijn plaats af is. Wat mag het dan groot zijn als we weer op die plaats terecht mogen komen. Om de Heren te bedoelen en de naaste te bedoelen. Ogenblikkelijk dan wordt het in alles zichtbaar. Ook in ons denken, in ons spreken over de overheid, over de kerk, over de dag des Heren, over de ambten. Dan wordt, ik denk ook aan wat ooit is zei, wat ooit een dominee in een preek, zo'n 50 jaar terug, denk ik, in Katwijk eens noemde. En hij vertelde ook over een boer. En daar ging een naam van uit, die man die vreesde Heren. Moet maar eens met hem praten. Maar toen was er een ander, was ook een kind van God. En die zei, ja, die man kan wel praten. Maar kijk eens hoe die met zijn vee omgaat. En daar moet dat toch uit blijken. Dan zullen zelfs de dieren het aan ons merken. Als het recht ligt tussen de Heer en onze ziel. Mag het zijn dat we zo met de Heer mogen wandelen. Zoals Henoch dat ook mocht doen. En gemeente, nu moeten we zeggen. En dat is ook het derde punt. Dat zal nou blijken in een dagelijkse bekering. Want ik noemde het al. O, wat is het een misvatting te denken. Dat de Heer eenmalig bekeert en dat er dan daarna in ons leven nooit meer iets hoeft te gebeuren. Wie in waarheid bekeerd is, die verstaat. Dat moet zijn die dagelijkse vernieuwing. Dus vroeg het ooit eens aan een oude boer in het westen van het land. U bent bekeerd, kunt u daar wat van vertellen? En weet u wat zijn antwoord was? Hij zegt, bekeerd. Hij zegt, daar is de Heer nog dagelijks mee bezig. Om mij te bekeren. Dan verstaan we het. Dagelijks. Er zijn er ook in Vriezenveen. Die dat moeten zeggen dat de Heer ze dagelijks zijn werk aanschrijft. Om ze te bekeren. Omdat je moet zeggen dat u gevoelt uw zwakheid. De kracht van de wereld. Uw eigen verdorven oude mens. Die oude Adam. Dat vlees. Dat u gevoelt hoe de duivel nog machtig is. Machtiger dan u zelf bent. Dat u gevoelt, o wie last heeft en iedereen heeft zo zijn eigen. Ook daarin wel weer een bijzonder zijn dingen. Eén heeft last van hoogmoed en de ander praat makkelijk over een ander. En de derde heeft last van het geld. Maar het juist die boezemzonde. De duivel nog zo de zwakke plaats weet. Dat je dat zo gevoelt. O, daar kan de mens nu zijn leven lang niet uitgeleerd mee raken. Maar ook dat wonder. Dat de Heer het afmaakt. Vertrouwende. Dat hij die een goed werk begonnen is. Anders is het verloren. Dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Verlaat niet wat uw hand begon. O, en dan misschien soms wel de strijd, is het wel waar. Is de Heer wel begonnen? Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Maar dan het wonder, niet wij ontrouw zijn, hij is getrouw, hij kan zichzelf niet vermogen. Gevoelt u dat? Dat Gods eer ermee gemoeid is. Dat de zijnen die uit de hand van de Satan geroofd heeft, hem niet weer ontnomen zullen worden door de vorst der duisternis. Dat hij er zelf voor in staat, dat de zijnen zalig zullen worden. Van degene die de Vader mij gegeven heeft, dat de Zoon er niet één van kan verliezen. Paulus die mag aan het eind van zijn leven aan Timotheus schrijven over die kroon. Die bewaard wordt. De Heere bewaart zijn kroon voor zijn kerk in de hemel. Zou die hem geven al op aarde? Ja, dan zou een kind van God denken, die kroon kan ik wel bewaren, want die geef ik niet. Maar weet u wat uw ervaring dan zou moeten zijn? U zou hem verkopen voor een schotel linzenmoes. U zou hem bevuilen, u zou hem verliezen. En zo bewaart de Heer zijn volk voor de zaligheid. En hij bewaart de zaligheid voor zijn kerk. Maar nou in een weg. Steeds verdergaande ontdekking. In een weg waarin ze steeds meer aan de Heer verbonden worden. Maar ook meer en meer vernieuwd mogen worden naar zijn beeld. Voor het gevoel misschien wel te verachten in de genade. Maar in werkelijkheid meer en meer naar de Heer getrokken te worden. O, dan wordt het een wonder dat hij het heeft gesproken. Het is volbracht. Dat ene offer zo volkomen voor al de zonden van uw leven. Ja, gemeente, dan ook zo nodig. We hopen daar dan de volgende keer ook nog na te denken over het nedergedaald ter helle. Maar dan ook gaat het daar over. En dat tip ik even toch aan, want het hoort er ook bij die dagelijkse bekering. Het kruis. Dat Gods kinderen menigmaal opgelegd krijgen. De verdrukking in de wereld. Soms ook het kruis van moeite. Van verdriet. Soms ook aanvechting. Wat wil de Heer het gebruiken? Om zijn kerk klein, steil en diep afhankelijk te houden. Aan de Heer te verbinden. Te verbinden aan hem. Die die helse smarten heeft gedragen. En die heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Te verbinden aan hem. Om die troost daarin te kennen. Die daar in hem is, in zijn voorbeden is. Voor de zijnen. Dat de zijnen nooit meer in de hel zullen kunnen komen. En dat het zo mag zijn in al hun benauwdheid. Dat hij die benauwdheden zelf. En nog veel erger gekend heeft. Zodat hij de zijne te hulp kan komen. Denk aan oude vrouw in Waddinxveen. En haar man leefde nog en vertelde over het sterven van zijn vrouw. En dat was al jaren daarvoor. Hoe zij, en dat was toen zij de gevreesde ziekte had. Hoe ze vertroosting mocht vinden. In het kruis, in de wonden. In het lijden van de Heer Jezus. En ze mocht zeggen. Wat ik moet dragen. Dat is niet onverdiend. Maar hij droeg het. Door mij. En hij droeg het. Voor mij. En zo mocht toch. Haar ziel getroost worden. Zo mocht ze toch ervaren. Dat voor de kerk het geld. Al de dingen moeten medewerken. Voor degene. Die naar Gods voornemen geroepen zijn. Dan mag het toch zijn ook voor de kerk des Heren. Door de verdrukkingen heen. Die er zijn kerk geleidt. Verdrukking misschien maar van 10 dagen. Maar o, zal ook eens blijken. Dat het een heiligend kruis is. Dat aan de Heren verbindt. Nodig. om steeds tot hem te worden uitgedreven. Om niet buiten de Heer om te kunnen leven. Gemeente, we gaan eindigen. Mag het voor u al gelden dat te kennen met hem gekruisigd, met hem opgestaan, tot een nieuw, tot een ander leven, maar het ook steeds weer bij vernieuwing te moeten leren. Ja, wie dat mag kennen, als daar uw leven in getekend mag zijn, dan zal het eens mogen zijn. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Willen wij zingen, gemeente, van de 119e psalm. Vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Psalm 119 en daarvan het 67ste vers. Dankgebed. O Heere, aan het einde van dit uur gekomen, past het om uw grote, heilige en heerlijke naam dank te zeggen. Dat we nog tot twee keer toe in uw huis mochten verkeren, het woord der prediking mochten horen, van wet en evangelie, van die ene naam, twee wegen en drie stukken. En o Heere, hoe komt het erop aan al het onze te verliezen? Om nu alleen en enkel gegrond en gefundeerd te worden in de Zoon van Gods liefde. Enkel en alleen aan u verbonden te zijn. O Heere, wilt zo alles werken. En schenk, Heere, vanmiddag van gehoord hebben dat we dat mogen kennen. Dat leven van sterven, maar dat ook het leven der dankbaarheid in u en uit en door u. En dat steeds bij vernieuwing. Heere, wilt schenken uw naam ter eer, onze zielen tot zaligheid. Gedenk jong en oud, breng ons veilig thuis. Geef ons een zegende zondagavond, waar het woord nog mag worden overdacht. O Heer, doe ons ook morgen nog verfrist opstaan om het werk te doen. Waartoe gij ons roept en ook, Heere, als we dat niet meer behoeven te doen of niet meer kunnen doen, gij hebt toch nog taak en werk voor ieder van ons, zolang we hier op deze aarde zijn. Ontfermt u zich, Heere, wil bewaren voor een onverwachte, bovenal onverzoende dood, waar wel het uur van sterven zal komen, dat we mogen weten, Heere, met u verzoend te zijn. Ga ons met uw heiligt voor. We weten niet wat de week ons zal brengen. Maar wil ons nog gedenken, ook geven als daar nog gelegenheden zijn. Dat we getrouwheid mogen opgaan naar uw huis. Op die plaats waar uw woord mag opengaan. Heere, gedenk ons zo uit enkel genade in de vergeving van het ons om Jezus wil. Amen. Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52 vers 7. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.